stilte van een simpele stal. In het hooi van een kribbe slaapt de Heer van het heelal. De engelen zingen en hun lied vult ons hart. Er is vrede op aarde, er is licht in de nacht. De hemelse koning maakt zich kwetsbaar en klein. Zo laat hij ons weten hoe hij redder zal zijn. Geen woorden van oorlog, geen hart vol van kwaad, maar een eeuwige liefde die het wint van. Blijf bij me, noem mijn naam in de nacht. Vul mijn hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht. Ik weet dat uw ogen op mij zijn gericht. Ik zal leven en sterven, gehuld in. Ik zal leven en sterven, gehuld in uw licht.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongens en meisjes. Een aantal hier in de kerk, heel beperkt aantal, maar vooral online. Welkom. Van harte welkom in deze regiodienst vanuit Oldehoven. In deze dienst gaat voor dominee Pieter Kars van der Kamp. Het thema van zijn preek is geen tweede kans. We trokken vanuit Oldehoven met beleidersattestatie naar de GKV Groningen-Oost, Bart Haaksema. Bart woont al een tijdje in Groningen en heeft besloten zich bij de gemeente in zijn woonplaats te voegen. We wensen Bart God zegen en een goede tijd in zijn nieuwe gemeente. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Jolanda en Katrien Scheper en hun familie in verband met het overlijden van hun zus. En er is gedankt met Bert en Anke Zuidema voor hun 35-jarig huwelijksjubileum. En met Geert, Anne en Ineke Mollema voor hun 30-jarig huwelijksjubileum. Vanaf heden zijn de kerkdiensten weer online, in ieder geval tot 14 januari 2022. Zaterdag, eerste kerstdag, begint de online dienst om 9:30. Van harte welkom. Plek is vandaag voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u gezegende eer.
Ook van mijn kant een goedemiddag. Fijn als je live bent ingeschakeld of deze dienst misschien later terugkijkt. Ik hoop samen met jullie hier, personeelsleden en de mensen thuis, waar je ook bent, in welk dorp in de regio Westenkwartier of elders, samen met jullie thuis ook op een goede leerdienst, 4-in-1 regiodienst in lockdown. Ik stel voor dat we hier en thuis in een moment stil zijn en ons zo concentreren op God. Namens iedereen hier en thuis beleid ik onze afhankelijkheid van God. Onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het is vanmiddag niet alleen een 4-in-1 regiodienst. We zijn met de wereldwijde kerk ook aan het toeleven naar kerst. Het is de vierde zondag van Advent. Dat kun je ook zien aan de vier kaarsen die branden. Maar je kunt het ook horen in het lied dat we nu gaan luisteren, als alles duister is.
Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit. Is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer.
Ja, dit is een 4-in-1 regiodienst en ik heb een leerpreek meegenomen over een bijbeltekst, Hebreeën 5, vanaf vers 1 tot en met 6 vers 8. Want de serie waar we nu mee bezig zijn in die 4-in-1 regiodienst, dat is de serie Ongemakkelijke Teksten. En in deze tekst zou je zoiets kunnen lezen als dat je, wanneer je geloofd hebt en je verliest je geloof, dat je dan geen tweede kans meer krijgt, dat er dan geen weg terug meer is. Dat zou een mogelijke uitleg van deze tekst kunnen zijn en daarmee dan ook een ongemakkelijke tekst. Laten we samen, voordat we die bijbeltekst gaan lezen, God vragen of hij er ons bij wil helpen door zijn geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, goede God, we willen bij u komen in gebed. Wat mooi en wat goed dat dat kan. Dat we voor uw troon mogen verschijnen. En dat we u eerbiedig mogen vragen of u erbij wilt zijn deze dienst door uw geest. Of u er ook bij wilt zijn thuis als we nu of later meekijken. We zijn met z'n allen, dat weten we, in lockdown. Kunnen niet naar de kerk. We kijken thuis vanaf de bank mee. En daarom is het nog meer, misschien wel dan normaal nodig, dat we u vragen of u ons het gevoel geeft dat u erbij bent. En dat we door het geloof ook met elkaar verbonden zijn op afstand. En ook dat we uw geest nodig hebben bij het lezen van de Bijbel. Het voorlezen en het meeluisteren. Dat we met uw geest in ons komen wonen. en ons in ons ruimte maken voor wat u wilt zeggen. Door te geven dat we geconcentreerd de Bijbel kunnen lezen, dat we begrijpen wat we lezen. En dat wat we van u te horen krijgen, dat dat ook mag bijdragen aan hoe wij u in ons dagelijks leven eren. Het is ook best wel een lastig gedeelte wat we lezen, een lastig thema ook. Iemand die gestopt is met geloven, is er voor hem of haar nog een tweede kans? Ja, dan kennen we allemaal wel iemand aan wie je dan moet denken. En dat kan pijn doen, als je daaraan denkt. En daarom willen we ook vragen of u zich over ons wilt ontfermen als een liefdevolle vader. Als we bij dit soort teksten de Bijbel open doen. U kent ons en u weet hoe dat voor ons is. En we willen u vragen of u dat wil geven wat nodig is om deze dienst dan toch tot een goede dienst te laten zijn. Heer God, dat willen we u vragen, danken en bidden in de naam van Jezus. Amen. Klaske, wil jij de Bijbeltekst met ons lezen?
Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Er is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. We maken deze keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Land dat de overvloedige regen opneemt en nuttige gewassen oplevert, aan wie het bewerken ontvangt Gods zegen. Maar land dat dorens en distels voortbrengt, is waardeloos en rijp voor vervloeking. Het zal uiteindelijk in vlammen opgaan.
Het kan misschien wel handig zijn als je hier zit of als je thuis meekijkt om de Bijbel erbij te pakken. Ik ga vooral in op die laatste verzen, vers 4 tot en met 6 van hoofdstuk 6, die Klassiker net gelezen heeft. Maar in de preek komen ook nog andere Bijbelgedeeltes voorbij. Enkele daarvan zullen ook in beeld verschijnen. Maar toch is het goed om dan ook je Bijbel bij de hand te hebben. Ja, vorig jaar constateerde de Raad van State, en sinds Amalia 18 jaar is geworden weten we allemaal weer wat dat is, dat de samenwerking tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren is verruwd. Ik doe even een pauze, want het echoot hier nogal. Vind ik zelf wel een beetje storend. Moet ik ergens anders gaan staan? Nou, ik word hier even op mijn plek gezet. Ik begin zometeen wel even opnieuw. Want het geluid was hier niet helemaal goed. Ik vind het hier een stuk beter zo. Goed, beginnen we opnieuw. Zoals gezegd, vorig jaar constateerde de Raad van State dat de samenwerking tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren is verruwd. Het gaat te snel over de vraag wie verantwoordelijk is en niet over wat we kunnen leren van gemaakte fouten. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde ministeriële verantwoordelijkheid. Ministers worden soms verantwoordelijk gehouden voor dingen die hun ambtenaren op afstand van hen uitvoeren, waar ze weinig vanaf weten of helemaal niets. En toch worden zij uiteindelijk wel verantwoordelijk gehouden en moeten ze opstappen. En dat mechanisme zie je ook wel eens terug in onze samenleving. Denk aan bekende Nederlanders die iets heel doms zeggen of iets heel fouts, zonder dat goed te praten. Volgens krijgt zo iemand wel te maken met wat wel cancel culture heet. Dat betekent dat sponsors zich terugtrekken, dat radiozenders de muziek van hem of haar niet meer uitzenden en dat politici en BN'ers massaal op Twitter hun afschuw uitspreken. Maar is dat eigenlijk wel eerlijk voor mensen die dat overkomt en voor die ministers? Worden ze op die manier niet veel te erg en te lang gestraft? En is dat wat je in de samenleving ziet en in de Tweede Kamer, is dat ook iets wat je in de kerk mee kan maken? Werkt het daar net zo? Dat wanneer je een fout maakt, dat je dan niet meer welkom bent? Kan je iets verkeerds doen waardoor God of de gemeente niets meer met je te maken wil hebben? Is dat mogelijk? Is er bijvoorbeeld nog een weg terug? Wanneer je bijvoorbeeld je geloof bent verloren, ben je dan opnieuw weer welkom wanneer je je bedenkt. In deze leerpreek gaan we kijken naar een paar teksten die wel in die richting lijken te wijzen. En je zult merken dat het ongemakkelijke teksten zijn en ook blijven. Maar niet dat er bij God geen weg terug meer mogelijk is. Het thema bij deze leerpreek, met name over Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6, is die eenmaal het licht heeft gezien. Het thema van deze regiodienstserie is ongemakkelijke teksten. De ongemakkelijke tekst die we nu tegen het licht houden, komt uit Hebreeën. Maar wat is er precies ongemakkelijk aan deze tekst? Wat is eigenlijk het probleem? Nou, de tekst lijkt te zeggen dat wanneer je eenmaal geloofd hebt en je geloof vervolgens verliest, er geen weg terug meer mogelijk is. Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. Je krijgt in de kerk en bij God, als je het zo leest, geen tweede kans. Als je jezelf je geloof wel eens voor korte of langere tijd bent kwijtgeraakt, ja, dan kan dit best een confronterende tekst zijn. Of voor ouders of grootouders. Die moeten denken aan de geloofskeuze van hun kind of een van hun kinderen. Is er voor hen, voor jou, nog een weg terug als je je geloof bent verloren? Ik las ook ergens dat in de vroege kerk deze tekst al is gebruikt voor christenen die onder druk in tijden van vervolging hun geloof hadden afgezworen. Waarschijnlijk om hun leven te redden. Vervolgens klopten ze weer aan bij de gemeente en werden ze op grond van deze tekst tegengehouden. Ze waren niet meer welkom. Toen ik als student wat begon rond te preken, heb ik ook een keer over deze tekst gepreekt. En na afloop van die dienst werd ik door een aantal mensen aangesproken. Ze waren het niet met mijn uitleg eens. Nou, op zich is dat wel goed om te merken, nog voordat je predikant bent. Niet iedereen neemt zomaar aan wat je zegt. En daarnaast was dat wat ze zeiden ook wel verhelderend. Want ze zeiden namelijk, ja, we begrijpen je uitleg wel, maar toch zijn we het er niet mee eens. Wij zien namelijk in onze vriendengroep mensen die afhaken. En vervolgens zien we dat ze ook steeds verder en verder van het geloof afraken. Ze verzetten zich er steeds meer tegen. Wij zien gebeuren wat in deze tekst staat. Nou, wanneer je met die ervaring deze tekst zo leest, ja, dan lijkt dat inderdaad elkaar te versterken. Wanneer je eenmaal het licht hebt gezien, volgens afvallig bent geworden, kan je onmogelijk een tweede maal bekeerd worden. Er is geen weg terug. Toch wil ik in het vervolg duidelijk maken dat deze uitleg tekortschiet. Dat wil ik doen door meer over de achtergrond van deze brief te vertellen, de achtergrond van het zojuist gelezen gedeelte. En ik wil ook nog kort ingaan op enkele bijbelteksten die overeenkomsten vertonen met dit gedeelte. En daarna sluit ik af met een conclusie. Ja, voordat we naar die specifieke tekst kijken, vers 4 tot 6 van hoofdstuk 6, is het goed om eerst even een stapje terug te doen en meer te weten te komen over de achtergrond van deze brief. We hebben te maken met een anonieme auteur. En die schrijft een brief in een, voor de gemeente aan wie hij schrijft, spannende tijd. Hij schrijft namelijk aan Joden die tot geloof zijn gekomen in Christus en een gemeente vormen in Jeruzalem. Nou, op zich is dat nog niet zo heel erg spannend, maar wel als je bedenkt in welke periode dat is. Dit is waarschijnlijk de periode vlak voor de val van Jeruzalem. Dat merk je aan de spanning en de dreiging die voortdurend op de achtergrond aanwezig is in deze brief. Maar bijvoorbeeld ook op de manier waarover er wordt geschreven over tempelrituelen. De auteur gebruikt daarbij voortdurend de tegenwoordige tijd. Alsof dat die offers nog plaatsvinden in Jeruzalem. Maar deze periode vlak voor de val van Jeruzalem levert wel moeilijkheden op voor de lezers van deze brief. Joden die christen zijn geworden. Er is namelijk een toenemende onrust tussen Joden en Romeinen. En je kunt je voorstellen dat er dan een bepaalde druk komt om als Joodse gemeenschap samen één sterk front te vormen tegen die oprukkende Romeinen. Die het wel een beetje hebben gehad met die opstandige Joden. De houding van deze lezers kan dan dus gezien worden als verraad aan de Joodse zaak. En dat zou ook de reden kunnen zijn waarom de auteur van deze brief heel vaak het woord tabernakel gebruikt, waar hij tempel bedoelt. Tel daar nog eens bij op de aantrekkingskracht die eruit gaat van dat tempelsysteem wat nog functioneert. Je hebt een zichtbare tempel, daar zijn priesters die je kunnen begrijpen omdat ze ook mens zijn. En die kunnen vervolgens voor je offeren. Dat kun je allemaal zien en dat is een goed functionerend systeem. Dat zie je bijvoorbeeld aan het begin van hoofdstuk 5. Wordt dat over de priesters die in Jeruzalem werkzaam zijn geschreven. En wat heb je dan als Jood die christen is geworden? Wat staat daar tegenover? Een gestorven, vernederde, onzichtbare priester ergens in de hemel, die ook nog eens heeft gezegd tijdens zijn leven dat je de Romeinen netjes belasting moet betalen. Nou, en laten die nou net voor de deur van Jeruzalem staan. Vlak voor de val van Jeruzalem. Dat is natuurlijk niet heel erg handig. De druk en de aantrekkingskracht om terug te keren naar de roots, samen één sterk front tegen de Romeinen te vormen, is voor de gelovigen die deze brief ontvangen dus heel erg aanwezig en ook begrijpelijk. En dat is ook de reden waarom de auteur voortdurend hamert op volhouden. En ook probeert hij de meerwaarde van die onzichtbare hoge priester ten opzichte van het zichtbare systeem voortdurend duidelijk te maken. Hij zegt bijvoorbeeld van Jezus, nou, Jezus is ook een psycholoog met een keurmerk. Je hebt natuurlijk die priesters die je kunnen begrijpen, maar Jezus is ook mens. Hij kan je dus ook begrijpen. Maar er komt nog eens bij dat hij ook nog eens een advocaat is met korte lijntjes. Hij is werkzaam als advocaat in de hemel en kan jouw gebeden direct bij God de Vader brengen. En hij kan het ook nog eens voor je opnemen. Daar kan geen aardse priester tegenop. En daarnaast is hij ook een perfecte, eeuwige hoge priester. Op een superlocatie. het hemelse heiligdom. Alle reden dus om toch vol te houden. En niet af te haken nu de druk toeneemt. Nou, dat is de achtergrond van deze brief. En dan nu de bespreking van dat gedeelte, Hebreeën 6, vers 4 tot 6. Vlak voor deze versen legt de auteur aan het begin van hoofdstuk 6, vers 1 uit hoe hij in deze brief te werk gaat. Hij vertelt dat hij niet opnieuw het fundament van het geloof, dat hij daar niet opnieuw over wil beginnen. Hij wil niet in herhaling vallen. Als hij voortdurend aandacht blijft geven aan die mensen die mogelijk afhaken, mensen die nog melk drinken, zoals hij ze noemt, ja, dan komen andere lezers die verder willen, die komen dan op een gegeven moment tekort. Dus hij moet zijn aandacht, op een gegeven moment komt er een punt dat hij moet zeggen, ja, en nu heb ik het vaak genoeg verteld. Ik moet nu echt verder met die andere mensen. Het lijkt erop dat dat moment nu is aangebroken. Het heeft geen zin meer om op die mensen in te praten, om ze op andere gedachten te brengen. En let ook goed op welke woorden hier worden gebruikt. In vers 6, het gaat over tot bekering brengen. Dat is echt iets anders dan tot bekering komen. Op het één, tot bekering brengen, kan je als mens invloed uitoefenen. En over het ander, tot bekering komen, gaat alleen God. En het gaat hier over tot bekering brengen. Die tijd is nu voorbij, die tijd is geweest. Het gaat hier over mensen waarvoor het op dit moment geen zin heeft om hen op andere gedachten te brengen via deze brief. Stel daar de eerder geschetste achtergrond van de gemeente bij op, de druk van de niet bekeerde Joden, de oprukkende macht van de Romeinen. En ook dat het hier gaat over mensen die Jezus misschien wel daadwerkelijk voor een tweede keer kunnen kruisigen. Dat wordt gezegd in vers 6. Dit is misschien wel gericht tegen Joden die erbij waren toen Jezus daadwerkelijk voor de eerste keer werd gekruisigd. Nou, dan kun je Jezus ook symbolisch voor een tweede keer kruisigen. En toch krijgen ook deze lezers stiekem nog een waarschuwing. Ondanks dat de auteur zegt, ik heb er geen tijd meer voor, ik moet verder. Ze krijgen toch nog een waarschuwing. Stiekem een laatste poging. Hij geeft de afhakers nog een hele scherpe en ook al pijnlijk koekje, oud-testamentisch koekje van eigen deeg. Zo, dus jullie verlangen terug naar dat oude systeem? Prima, kun je het krijgen ook. Dan weet ik er nog wel een paar. Let op de woordkeuze van de auteur vanaf vers 4. Hij begint met, wie ooit het licht heeft gezien. Hé, dat gaat over de woestijnreis, over de lichtkolom in het donker. De aanwezigheid van God en het volk Israël die erachteraan ging. Wie ooit het licht heeft gezien. Hey, en dan vervolgens, wie ooit geproefd heeft van de hemelse gaven. Vervolg van de zin. Dat is een manna in de woestijn. En dan daarna, ook weer het vervolg van de zin. Wie de kracht van de komende wereld gezien heeft. Hey, dat is die pijnlijke geschiedenis van die laffe verspieders bij Kades Barnea. Die gaven op bij de grens van het beloofde land. Ja, wanneer je met zulke wonderen achter de rug en met melk en honing voor ogen toch ervoor kiest om weer terug te gaan naar woestijnzand, ja, dan blijven we niet op je inpraten. Dan houdt het een keer op, dan heeft het geen zin meer. Het allerbeste. Maar wij gaan nu verder. Bij die zojuist genoemde mensen die ik naar afloop sprak van die dienst, speelden op de achtergrond denk ik ook nog enkele andere teksten mee. En als je die teksten bij elkaar optelt en dan dit gedeelte leest, dan kun je toch weer uitkomen bij, hey, mensen die afvallig zijn geworden krijgen geen tweede kans. Denk bijvoorbeeld aan Jezus die spreekt in het evangelie van Matthäus over de zonde tegen de Heilige Geest, waarvan geen bekering mogelijk is. Of de apostel Johannes in een van zijn brieven. Die schrijft over zonde die tot de dood leidt. Zelf moest ik ook denken aan God die het hart van Farao verhardt. Of profeten als Jesaja en Ezechiël die te horen krijgen, jullie kunnen profeteren wat jullie willen, maar er zal niemand naar jullie luisteren, want het hart van Israël is hard. Het zit Hun oren en ogen zitten dicht. Woorden overigens die Jezus nog eens aanhaalt. Als hij het heeft in de lijn met Jesaja over mensen die ziende blind zijn en horende doof. Ja, als je die teksten bij elkaar optelt en op een bepaalde manier uitlegt en je kijkt vervolgens naar Hebreeën 6, kan je daar een bevestiging vinden van wat je al dacht. Zie je wel, mensen die hun geloof zijn verloren, die zijn van hun geloof zijn afgevallen, hebben een onvergevelijke zonde begaan. Of hun hart is hard en ze krijgen dus geen tweede kans. Het klopt dat in sommige van de genoemde teksten inderdaad zichtbaar wordt dat God er soms voor lijkt te kiezen om mensen hun zelfgekozen volharding in ongeloof serieus te nemen. En tegelijk is het dan heel bijzonder om te zien, zowel bij Jesaja als bij Ezechiël, maar ook Jezus van Nazareth, ook Mozes bij Farao, dat God toch mensen blijft roepen, heel vastberaden, die mensen die zijn afgehaakt blijven roepen, blijven waarschuwen. Ook als ze er zelf heel duidelijk niks van willen weten. Dan wordt Jesaja toch geroepen. Ondanks dat hij al weet van tevoren dat niemand gaat luisteren. Alsof God lijkt te zeggen, aan mij ligt het niet. Dat kan je achteraf niet zeggen. Ook toen jij zelf er helemaal niks van wilde weten, bleef ik mensen naar je toe sturen die jou in liefde hebben opgezocht. Dat zie je ook terug in die tekst over de onvergevelijke zonde tegen de Heilige Geest, waarvan geen bekering mogelijk is. Tekst die je kan vinden in Matteüs 12, vanaf vers 22. Wat je moet weten bij die tekst is dat Jezus indringend waarschuwt omdat hij een nare beschuldiging heeft gekregen. En dan druk ik het nog voorzichtig uit. Hij wordt er door de geestelijke leiding van die tijd van beschuldigd samen te werken met Satan. Hij gaat daar nogal uitgebreid op in. Omdat hij duidelijk wil maken dat dat niet een verspreking is. Nou, dat hebben ze per ongeluk gezegd. Hij wil laten zien, hij wil de blinde haat die achter die opmerking zit ontmaskeren. Jezus begrijpt best dat je er wat hem betreft naast kan zitten. Hij vraagt het ook eens, wie denken jullie dat ik ben? Maar als hij met blinde haat te maken krijgt, bijt hij goed geargumenteerd van zich af. Maar ook hier is het nog een waarschuwing. Jezus constateert niet dat de zonde tegen de Heilige Geest is begaan, maar dat het wel die kant op gaat. Hij wil zijn tegenstanders ook hier nog goed waarschuwen. Ze laten schrikken, zodat ze zich bedenken. Ze krijgen dus een tweede kans. Iets soortgelijks zie je vervolgens ook bij de tekst van de apostel Johannes, over zonde die tot de dood kan leiden. Ik heb het dan over 1 Johannes 5, de versen 16 en 17. Het gaat daar over onze voorbeden voor mensen die zondigen tot de dood. Zondigen tot de dood is een proces van je steeds meer actief verzetten tegen God. Maar ook hier gaat het er niet om of God hem of haar vervolgens nog van gedachten kan laten veranderen, tot geloof kan brengen. Het gaat over onze rol, over onze invloed, onze voorbeden, het tot geloof brengen. Daar gaat het hier om. Hoe lang blijf je bidden voor iemand die de gemeente heeft verlaten en die het geloof de rug heeft toegekeerd? Komt een moment, zo lijkt Johannes hier te zeggen, dat God de enige is die iemand nog tot geloof kan brengen. Dit is een hele pastoraal bedoelde opmerking van Johannes, om te voorkomen dat je jezelf vergeet. Dat je niet meer voor andere mensen bidt. Deze teksten gaan niet over de onmogelijkheid om opnieuw tot bekering te komen. Als jij je daar zorgen over maakt, of misschien voor iemand van wie je houdt, daar gaan deze Bijbelteksten niet over. En tegelijk is het niet mijn bedoeling om al die teksten glad te strijken, om het gemakkelijker ervan weg te masseren. Mensen die zichzelf actief blijven verzetten, soms zelfs met haat, daar lijkt het hier juist ook over te gaan. Mensen die zich actief verzetten tegen het evangelie, kunnen in een gevarenzone terechtkomen. kom tot een conclusie en een afsluiting. Uit de behandelde passages kan je niet afleiden dat vernieuwing tot bekering altijd onmogelijk is. Deze teksten hebben weinig te maken met gelovigen die zich afvragen of zij of misschien een van hun kinderen geen tweede kans krijgt. Jij en ik mogen blijven bidden, wachten en hopen. Verloren schapen mag je blijven zoeken. En tegelijk is het goed om de waarschuwing van de teksten onder ogen te komen. Wanneer je God de rug toekeert, zit je in een gevarenzone. En daarbij mag je rekening houden met het belangrijke verschil tussen tot bekering brengen en tot bekering komen. Over het laatste, tot bekering komen, gaat alleen God. En wat hij kan of wil doen, dat weten we niet. Daar gaan we niet over. Maar voor het eerste, tot bekering brengen, mag je je inzetten met gebed of op een andere manier. En in dat geval mag je ook de pastorale handreiking van Johannes afwegen. Vergeet jezelf en anderen in gebed niet. Je mag toegroeien, en ik besef dat dat ongelooflijk pijnlijk en moeilijk kan zijn, maar je mag toegroeien naar een moment dat je het in de handen van God legt. En dan mag je weten, bij hem is dat in goede, zorgzame, geduldige, begripvolle handen. De drie enige God heeft geduld en geeft zijn verloren zonen en dochters een tweede kans. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. En ik bid het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. En daarna is er ook een moment van stilte waar je hier of thuis dat bij God kan brengen wat ik niet voor jou kan verwoorden. Laten we samen hier en thuis met elkaar bidden. Vader in de hemel, wij willen dat wat we gehoord hebben en wat dat met ons doet, wat het in ons teweeg brengt, ook bij u brengen in gebed. En we willen vragen of u met uw geest naar ons toe wil blijven komen. Of u ons hoop wilt geven, geduld, moed om te blijven wachten. Dat bidden we ook voor mensen die zich zorgen maken, voor mensen van wie ze houden, van wie ze zo diep verlangen dat ze Jezus Christus leren kennen. Dat ze zien hoe mooi, hoe groot en hoe geweldig hij is. Heere God, wat mooi dat we daarvoor mogen blijven bidden, daarop mogen blijven wachten en dat we ook mogen weten dat u eindeloos geduldig bent. Dat u zelfs als mensen u haten en zich tegen u afkeren, mensen blijft zoeken en dat u ons daar ook voor roept om dan het goede nieuws te blijven verkondigen. Wilt u onze tranen die we hierover laten, wilt u die drogen? Wilt u ons troosten? Wilt u onze gebeden bovenal verhoren en het geloof geven? Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren en laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. Bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning, u regeert met grote macht voor altijd. In een moment van stilte willen we bij u brengen wat een ander niet voor ons kan verwoorden. Hier en thuis bidden wij met elkaar verbonden door geloof in onze Heer Jezus Christus. Amen. We nemen nu een moment de tijd voor de inzameling van de gaven. In beeld zal verschijnen waar de collecte voor is. U kunt daar hier en thuis een moment, nu of later, de tijd voor nemen om het geld over te maken. Zometeen zal de klassieker met ons de apostolische geloofsbelijdenis lezen. En vervolgens luisteren we hier en thuis naar het laatste lied, Houd vol. En dan kom ik nog even in beeld om jullie tot slot de zegen mee te geven.
De apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Dus houd vol, houd vol, hij laat. Niet los, hou vol.
We zijn aan het einde gekomen van deze 4-in-1 regiodienst. Heel erg bedankt voor het meekijken. Ik wens iedereen hier en die thuis meekijkt nog een fijne verdere zondag toe. En ik mag jullie ook Gods zegen meegeven op deze vierde zondag van Advent. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is voor u, voor jullie hier en thuis, voor jullie allemaal. Amen.